Dankjewel. Goedemorgen. Allen aanwezig hier en in de call. Inderdaad, namens Pieter Veugen en mij van harte welkom bij de presentatie van de cijfers over 2019. Pieter is, zoals aangekondigd, directeur financiën, op dit moment beoogd CFO. De procedure fit en proper loopt en zodra die is afgerond zal Pieter formeel worden benoemd tot CFO. Maar is vandaag hier dus in de hoedanigheid van directeur financiën. Het is Valentijnsdag en dat past ons heel goed. Wij hebben een beleid wat gebaseerd is op vertrouwen. Vertrouwen, daar volgt tevredenheid uit en als het goed is, vervolgens ook liefde. En liefde van en voor de klant is een belangrijk uitgangspunt van onze missie Bankieren met de Menselijke Maat. Dus wij vonden dat een leuke opening van de resultatenpresentatie vandaag. 2019 is voor de Volksbank een goed jaar geweest. Allereerst omdat wij hebben kunnen constateren dat er in toenemende mate herkenning en waardering is voor de positionering die wij kiezen. Een maatschappelijke bank, een veilige bank met veilige producten. En in 2019 hebben we een aantal initiatieven ontplooid om die maatschappelijke identiteit verder te versterken. En we hebben ook brede politieke steun ervaren om dat maatschappelijke karakter van de bank ook na een toekomstige verzelfstandiging te borgen. We hebben een goede groei gezien van het aantal betaalrekeningklanten, stijging van de hypotheekportefeuille en spaargeld en ook een lichte stijging van de netto-winst. Een netto-winst uitkomend op 275 miljoen en een stijging van 3% ten opzichte van 2018. Een rendement op het eigen vermogen van 7,7%, gebaseerd op een sterke kapitaalpositie. En na een kapitaaluitkering van 250 miljoen die we in december aan de aandeelhouder NLFI hebben gedaan. Dus nogmaals, wij zijn zeer tevreden over 2019. Als ik het dan heb over de versterking van de maatschappelijke identiteit, dan is altijd de vraag, en wat zijn daar dan de uitingen van? Ik zou er graag kort vier willen noemen. Wij zijn het afgelopen jaar met klanten in gesprek gegaan over hun visie op de lage en mogelijk negatieve spaarrente. We hebben daar een uitgebreid onderzoek gedaan, veel klantenpanels, veel individuele gesprekken gevoerd. En uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat sparen, en dat hebben we al een tijd lang kunnen zien, niet meer gedaan wordt omdat er zo'n goed rendement op wordt behaald, maar omdat het een gevoel van rust, een gevoel van financiële weerbaarheid oplevert. En een negatieve spaarrente, het moeten betalen voor je spaargeld, raakt de kern van het doel van sparen. En om die reden hebben we op basis van dat onderzoek dan ook ons beleid voor dit jaar bepaald. We hebben een uitgifte gedaan van een green bond. Voor het eerst een green senior preferred bond. Omvang 500 miljoen. De belangstelling was groot. Er werd ingetekend voor 1,7 miljard. En met die opbrengsten van die uitgifte zullen wij activiteiten financieren die bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot. We hebben al eerder aangegeven dat BLG Wonen een initiatief is gestart met een huurverklaring voor zogenaamde duurhuurders. Mensen die een relatief hoge huur betalen en in vergelijking met een eventuele hypothecaire lening meer lasten hebben dan bij zo'n hypotheek. En uit 1300 meldingen, goedemorgen, zijn 160 mensen uitgenodigd met wie wij een oriënterend gesprek zijn gaan voeren. En wij bewegen geleidelijk aan naar een pilot toe met 40 klanten. En met deze pilot heeft BLG Wonen de Positive Finance Award gewonnen. En tot slot hebben wij de Driehoek 3D trofee gewonnen. Een trofee die de samenwerking tussen de ondernemingsraad, de directie en de raad van commissarissen beoordeelt. En met name de wijze waarop wij proactief in samenwerking met de ondernemingsraad het bankieren met de menselijke maat in de praktijk brengen, is aanleiding geweest voor die Driehoek 3D trofee. En hopelijk is het in ieder opgevallen dat wij met een nieuwe mediacampagne zijn gestart dit jaar. Een mediacampagne met de belofte beter voor elkaar. Beter voor elkaar brengt wat ons betreft samen de missie bankieren met de menselijke maat. Gebaseerd op onze gedeelde waardestrategie, waarbij we voor alle stakeholders, klant, medewerker, maatschappij en aandeelhouder waarde willen genereren. En erin geloven dat niemand voor zijn eigen maximale waarde moet gaan en dat je op een manier in dialoog de totale waarde van de vier het beste kunt vergroten. En dat komt heel mooi samen in de mediacampagne Belofte Beter voor Elkaar. Het is een campagne die mede ook is gestart omdat veel mensen zich afvroegen wat is nou eigenlijk de relatie tussen de Volksbank en de vier merken. De Volksbank is het moederbedrijf, de organisatie waar de vier bankmerken deel van uitmaken. En de Volksbank staat voor die missie, staat voor beter voor elkaar. En geleidelijk aan zullen de merken zich gesteund voelen door die identiteit van de Volksbank. En geleidelijk aan zullen de merken ook de vermelding van de Volksbank onder de merken gaan toevoegen. Waarbij het, ik zeg dat ten overvloede, absoluut niet de bedoeling is om de merken op termijn zelfs te vervangen door de Volksbank. Dat is niet de bedoeling. Als onderdeel van de verantwoordelijkheid voor de maatschappij hebben wij ons ten doel gesteld om in 2030 een klimaatneutrale balans te hebben. Daar zetten wij per jaar dan doelen voor. En in 2019 is die klimaatneutraliteit gestegen van 37 naar 44%. Meer uitzettingen gedaan in duurzame energie. De uitgifte van Green Bonds heeft daarbij geholpen. En in beperkte mate ook een afname van de CO2-uitstoot die wij berekenen op basis van de hypotheekportefeuille die we hebben. Dat laatste gaat langzamer dan wij willen. Het blijft moeilijk om klanten te activeren om hun energielabel te verbeteren. Dus dat blijft een uitdaging voor de komende jaren. Want als wij die klimaatneutrale balans willen behalen, dan zullen we dus ook met die woningportefeuille nog sneller naar een beter energielabel moeten gaan. Financiële weerbaarheid. Wij meten zeer frequent aan de hand van de vraag: mocht u in de financiële problemen komen, mocht u de bank nodig hebben, gelooft u dan dat de bank er voor u is? Waarbij we een doelstelling hebben geformuleerd dat dat voorlopig minstens de helft van de klanten moet zijn die daar ja op zegt. Dat percentage staat op 48%. Op termijn, op de lange termijn, zou je natuurlijk willen dat alle klanten daar ja op zeggen. Maar daar hoort ook onderliggend beleid bij. Dat is een kwestie van tijd. Voor 2019 staat dat percentage op 48%. We hebben actief geparticipeerd in de Nederlandse schuldhulproute en zijn zeer intensief bezig om klanten met een aflossingsvrije hypotheek met als interne werknaam de klant wil rustig blijven wonen, te begeleiden naar dat moment van aflossing en financiering van hun woning daarna. Korte update over de privatisering van de Volksbank. Op 14 november stond de toekomst van de Volksbank op de agenda van een algemeen overleg van de Vaste Kamercommissie van Financiën met de minister. Aanleiding was de Kamerbrief van de minister over de jaarlijkse rapportage van NLV over de Volksbank. En in deze brief schreef de minister dat het op basis van die rapportage en de marktomstandigheden nog niet mogelijk was om een besluit te nemen over de toekomst van de Volksbank, ondanks dat de eerder aangegeven termijn van 3 jaar was verstreken. De minister sprak het voornemen uit om in het komend half jaar te komen met een breder perspectief op de diversiteit van het Nederlandse bankenlandschap. Hij heeft daar een inspanningsverplichting bij aangegeven van rond de zomer. Wij vinden overigens uitstel voor wat betreft het nemen van een beslissing over de toekomst van de bank helemaal geen probleem. Onze missie, het verder versterken van de maatschappelijke identiteit, het verder wendbaar, weerbaar en schokbestendig maken van ons businessmodel, dat doen wij überhaupt ongeacht de vorm van verzelfstandiging. Dus wij zijn totaal tevreden met hoe dit proces verloopt. Wij onderzoeken binnen de Volksbank op dit moment wel hoe wij ons bedrijfsmodel verder kunnen optimaliseren. Nogmaals, het doel is om ervoor te zorgen dat de bank wendbaar, weerbaar, schokbestendig is en blijft. En daartoe kijken we naar mogelijkheden van diversificatie van inkomsten, mogelijkheden van kostenverlaging, maar ook naar de benodigde investeringen voor wat betreft de financieel-technologische ontwikkelingen. Een stevige uitdaging, uiteindelijk moet dat leiden tot een nieuw strategisch plan. En in de loop van 2020 zullen we de uitkomsten van dat onderzoek met NLV bespreken. En op basis daarvan zal NLV een nieuwe rapportage opstellen in het najaar van 2020 en aan de minister toesturen. De minister heeft aangegeven dat hij in overleg met NLV en de Volksbank alvast wel een aantal verzelfstandigingsopties nader zal onderzoeken. Waarbij, en we hebben dat voor onszelf als een belangrijk wapenfeit van 2019 benoemd, het uitgangspunt is dat het maatschappelijk karakter van onze bank bij iedere vorm van verzelfstandiging behouden blijft. We zijn daar ongelooflijk blij mee dat dat is verankerd en dat daar brede politieke steun voor is. Een paar opmerkingen over de ontwikkelingen met betrekking tot klanten. We hebben voor wat betreft klantenwaarde op dit moment twee hoofddoelstellingen. De ene is klanttevredenheid en de andere is de groei van het aantal betaalklanten. Overigens zullen wij in de toekomst toewerken naar een andere definitie van klantwaarde. Maar op dit moment zijn dit de twee doelstellingen die we geformuleerd hebben. En dan zijn we in 2019 voor het zevende jaar op rij in staat geweest om de klanttevredenheid die we meten via NPS te verbeteren. Gewogen gemiddelde staat nu op nul. Eigenlijk voor alle merken zien wij een consistente stijging van die klanttevredenheid. We zijn nog niet daar waar we willen zijn. Het doel is nog een verdere stijging. We hebben in 2019 ook een verdere toename in het aantal klanten gezien. Vooral dankzij een groei van het aantal betaalrekeningklanten. Wij hadden ons aan het begin van het vierjarig plan als doel gesteld eind 2020 1,5 miljoen betaalrekeningklanten te hebben. Wij staan eind 2019 op bijna 1,6 miljoen. En ook in 2020 kunnen we zien dat de groei doorgaat. In 2019 zijn er 80.000 nieuwe betaalrekeningklanten bijgekomen. En het segment waar mensen overstappen, hebben wij een marktaandeel van 21%. Dat ligt al een aantal jaren stabiel boven de 20%. Dus zo 1 op de 5 mensen die van bank veranderen, komen naar een merk van de Volksbank. En dat is natuurlijk een veel hoger marktaandeel dan, laat ik maar zeggen, ons portefeuilleaandeel. En zo zal geleidelijk aan het marktaandeel blijven stijgen. In 2019 hebben we een afname van de nieuwe productie van hypotheken gezien ten opzichte van 2018. Het portefeuille is nog licht gestegen, maar het marktaandeel in de nieuwe productie is iets gedaald. De concurrentie in hypothekenland is hevig en die zit vooral op de rentevaste periodes van langer dan 15 jaar. Door de lage rentes is er een sterke trend waarneembaar dat mensen in Nederland een hypothecaire lening afsluiten met een rentevaste periode van 15, 20, 25, soms zelfs 30 jaar. Traditioneel is dat niet het segment waar banken vanuit hun balanspositie het meest competitief zijn. En als gevolg daarvan hebben we dus ook een lichte daling van het marktaandeel gezien. En zijn we aan het nadenken over vormen om in dat lange segment, uiteraard zonder vergroting van het risicoprofiel van de bank, onze positie wat te versterken. Het spaartegoed is gestegen met 1 miljard naar 38,4 miljard. Een duidelijke aanwijzing dat de rentes niet meer van invloed zijn op sparen. Ons marktaandeel is iets gestegen, iets gedaald. 10,4%. En dat heeft te maken met de ontwikkelingen van de samenstelling van de totale spaarvolume. Er zitten ook een paar definitiewijzigingen in. Maar in absolute zin is het spaartegoed gestegen. En bij een marktaandeel van 10,4% hebben we daar natuurlijk sowieso al een bovengemiddeld groot aandeel. Ik denk dat ik daarmee de introductie voor wat betreft de ontwikkelingen van de Volksbank in 2019 afsluit. Ik herhaal te zeggen dat we zeer tevreden zijn met de ontwikkelingen voor dit jaar, voor het afgelopen jaar. Zeer tevreden met het bereiken van het ervaren van brede steun voor de versterking van de maatschappelijke identiteit van de bank. En met veel energie en enthousiasme zetten we dat in dit jaar voort. En dan geef ik nu aan Pieter het woord om iets meer te zeggen over de financiële resultaten.
Dankjewel Maurice. Dames en heren, het is de eerste keer dat ik tegenover jullie zit. Ik ben verheugd om als toekomstige CFO onder voorwaarden van goedkeuring door de toezichthouders bij te mogen dragen aan bankieren met de menselijke maat. Zoals Maurice al zei in zijn inleiding, ook in financiële zin, is 2019 voor onze bank een goed jaar geweest. We zien een lichte winststijging van zo'n 7 miljoen. En dat is met name gedreven door een daling van de operationele lasten. Als je kijkt naar onze totale baten en dan met name de renteinkomsten, dan staat bij ons dat onder druk door de lage renteomgeving. Ik zal daar zo meteen wat verder op ingaan. Zijn onze totale lasten, met name door de beheersing van onze kosten en ook onze personeelskosten, lager uitgekomen. En hebben we te maken met ongeveer zo goed als neutrale kosten voor kredieten, kredietkosten en voorzieningen. Door onze winst van 275 miljoen komt het rendement op ons eigen vermogen op zo'n 7,7%. Dat ligt onder onze eigen doelstellingen van 8%. Daarbij kan ik nog aangeven dat de 7,7%, hoe die berekend wordt, met een gemiddelde kapitaal, waarbij onze dividenduitkering van 250 miljoen, onze kapitaalterugbetaling, de extra kapitaalterugbetaling die de Volksbank heeft gedaan, die heeft in december plaatsgevonden en daarom rekent hij in dit cijfer nog niet zo hard door. Op deze punten ga ik nu verder in. Als we kijken naar onze totale baten, dan is dat duidelijk onder invloed van het negatieve renteklimaat. Zoals Maurice ook al nadrukkelijk naar voren bracht, houden wij onze vergoedingen op spaargeld rond de nullijn, terwijl tegelijkertijd onze inkomsten dalen. Dat zie je met name ook aan de rentemarge. Onze rentemarge daalt met zo'n 10 basispunten, 0,1%. Wat het gevolg is van aflossingen van hypotheken met een hogere rente en het uitgeven van nieuwe hypotheken met een lagere rente. Kijken we dan verder in de ontwikkelingen van onze baten, dan zien we een lichte stijging van onze beheersvergoedingen en netto provisies. Dat is onder andere het gevolg van een aanpassing in tarifering voor hypotheekadvies en betalingsverkeer. En hierin is ook het goed om te melden dat onze resultaten uit beleggingen iets zijn gestegen. Dat zijn de beleggingen die wij doen in onze eigen liquide middelen en onze positie die wij aanhouden in het kader van het liquide zijn van de bank, waar we een licht hogere realisatie hebben kunnen realiseren dan vorig jaar. Als we dan kijken naar onze lasten, dan zijn onze lasten met zo'n kleine 30 miljoen gedaald. Kostenbeheersing is ook voor de Volksbank een belangrijk thema. En in 2019 is het duidelijk dat de bank in staat is geweest de kosten te beheersen. De lagere personeelskosten van 2019 is de resultante van met name twee elementen. Dat is de reorganisatielasten die in 2018 genomen zijn en de reorganisatie die destijds is ingezet, maar ook het aflopen van enkele grote projecten in het begin van 2019, waardoor onder andere ook onze externe inhuur op dat moment is gestopt. Kijken we naar de overige posten, dan zien we enkele positieve bijdragen uit het verleden. Zo is het dat wij een zevental miljoen krijgen uit de eerder gemaakte kosten voor het depositogarantiestelsel, wat te maken had met het faillissement van DSB. En bovendien hebben we afgelopen jaar onze advieskosten laten dalen. Kijken we naar de wettelijke heffingen van afgelopen jaar, dan zien we een daling vanwege een daling van onze bijdrage aan het resolutiefonds. En een kleine aanpassing ten opzichte van het jaar ervoor ten aanzien van het depositogarantiestelsel. In het huidige economisch klimaat zijn voor ons de kredietkosten relatief stabiel. We zien daar wel een kleine trendbreuk met het eerste halfjaar en eerdere jaren in het tweede halfjaar. Dat heeft te maken met de manier waarop wij de inschattingen voor onze kredietvoorzieningen bepalen. En zoals in de hele bancaire sector te zien, is de verdere uniformering van de manier waarop dit plaatsvindt, ook op basis van inspanningen van onze toezichthouders, daarin te zien. Dat leidt met name bij onze voorzieningen voor particuliere hypotheken in de tweede helft van het jaar niet tot een vrijval, maar een opboeking. En tevens is ook door de Volksbank nogmaals gekeken naar de aflossingsvrije hypotheken en in hoeverre we daar ten aanzien van de risico's voor de bank onze inschattingen en manier van werken moesten veranderen. En ook daar is een kleine aanpassing op geweest. Wat we zien is wat we in goed Engels de loan to value noemen, we een verbetering van onze portefeuille zien. We zien dus dat de onderpandswaarden ten opzichte van de uitstaande leningen gunstig ontwikkelen. Dat zou je ook als een plus in het kader van de financiële weerbaarheid van onze klanten kunnen zien. Dat heeft er onder andere mee te maken dat de huizenprijzen in Nederland het afgelopen jaar verder gestegen zijn weer. Maar ook we zien de trend en een versterkende trend in dit kader door de annuïteitshypotheken. En je ziet dus dat de annuïteitshypotheken die de laatste jaren zijn verstrekt, nu in toenemende mate tot aflossingen beginnen te leiden. Waardoor de verhouding tussen schuld en huisprijs, huizenwaarde, zich positief ontwikkelt. Als je kijkt naar onze voorzieningen voor hypotheken. Het is een beetje een IFRS technisch woord, maar onze stage 3 voorzieningen, dat zijn de voorzieningen waar wij specifiek voor de specifieke klant een voorziening treffen. Dan zien we dat de onderliggende waarde van de hypotheken daar stijgt van 500 naar 540 miljoen. Dat is het gevolg van een aangepaste methodologie, waardoor wij strenger kijken naar de manier waarop we van stage 2 naar stage 3 gaan voor een aantal van deze hypotheken. Dit alles resulteert in ons kapitaal. Zoals Maries al eerder zei, zijn we van mening dat we zeer sterk gecapitaliseerd zijn. We denken ook dat dat gepast is, gezien de kwetsbaarheid die wij zouden kunnen hebben vanuit het feit dat wij een particuliere gerichte bank zijn. Met name een exposure ten aanzien van de hypotheken. We zien wel een daling van zo'n 3% Twee effecten zijn daarvan belang. Dat is het buitengewoon dividend, de kapitaalterugbetaling aan de staat, aan NLFI, van 250 miljoen van december. En daarin ook, waar ik het ook al eerder over had, een aanpassing van de manier waarop wij de risico's in onze hypotheken wegen. En door de hogere weging daar daalt de kapitaalratio. Dat effect is zo'n 800 miljoen bij ons, dat laatste effect. En dat is ook eigenlijk een cijfer die we ook al eerder hadden geïndiceerd en die ook daadwerkelijk in de tweede helft van het jaar door ons meegenomen is in ons kapitaalratio. Kijken we dan naar de impact van Basel IV. Basel IV treft de Volksbank relatief zwaar. Hypotheken worden door Basel IV relatief verzwaard belast in vergelijking met andere bankaire posities. En kijken we daarnaar, dan zou de infasering van Basel IV tot zo'n 9% daling nog van onze kapitaalratio, ons Common Equity Tier 1 ratio, leiden. Daar gaan we eigenlijk al een eerste fase van zien in het komende jaar. Zoals u weet heeft de Nederlandse Bank besloten om de risicoweging van hypotheken, van niet-NAG-hypotheken, al komend jaar aan te passen. Dus vandaar dat wij al verwachten dat zo'n 3% teruggang in het kapitaal daarvan het gevolg zal zijn. Voor ons is dat een technisch punt. Wij denken dat wij op de juiste manier gecapitaliseerd zijn ten opzichte van onze activiteiten. Dus het hoger wegen van deze hypotheken leidt voor ons niet tot een aanpassing in onze inschatting van onze risico's. Kijken we nou naar de vooruitzichten. 2020 wordt voor onze bank met name beïnvloed door de blijvend lage rente. Wij verwachten niet, ondanks het feit dat we geen rentevisie hebben, dat we rekening moeten houden met een ommekeer in dit economische gesternte. Zoals Maurice ook al eerder aangaf, brengen wij op dit moment geen negatieve rente in rekening bij onze spaarders. Gecombineerd met de effecten van de lage rente op nieuwe hypotheken en aflossingen van over het algemeen hypotheken met een hogere rente, is het realistisch te verwachten dat 2020 minder wordt. We verwachten dit jaar geen daling van onze totale operationele lasten. En als 2020 in het huidige economisch gesternte, een gelijkblijvend economisch gesternte, zich voortzet, dan zien wij geen reden dat onze kredietkosten zouden afwijken van het recente verleden. Alles bij elkaar verwachten we dan dat de netto-winst in 2020 lager zal zijn. Ik ben blij hier voor het eerst te mogen zitten. Mochten er nu en ook in de toekomst specifieke vragen zijn, dan zie ik er naar uit om die te kunnen beantwoorden. En ik zie uit naar een plezierige samenwerking.
Dankjewel, Pieter. Ja, dat beëindigt het deel van onze presentatie. En graag de gelegenheid aan degene hier aanwezig of aan de telefoon. Om vragen te stellen.
Ja, dankjewel voor de presentatie. Gezien de verwachtingen die jullie schetsen voor 2020 op financieel gebied, wat voor gesprekken levert dat op met het NLFI? En maakt het de kans op verzelfstandiging in de toekomst meer groot? Dus je verwacht dat de winst daalt, jullie verdienmodel kwetsbaar is?
Allereerst is het zo dat de huidige lage renteomgeving een effect heeft op het bankwezen in zijn totaliteit. Alle banken hebben te maken met hetzelfde effect, dat de lage rente een negatief effect heeft op de renteopbrengsten. Wij kijken vaak naar het beleid van de ECB en dan dan zeggen we tegen onszelf, nou, de dokter heeft besloten dat de lage rente het medicijn is wat de economie nodig heeft. Maar geleidelijk aan ontwikkelen we natuurlijk in de economie wat bijwerkingen. Die stonden nog niet allemaal in de bijsluiter beschreven. En we zien ook dat spaarders niet reageren op die lage rente door meer uit te geven. Dat bedrijven niet meer gaan investeren. Een aantal overheden heeft ook een overschot. Kortom, die effecten van de lage rente op de reële economie, die zijn anders dan wat het medicijn wellicht beoogde. ECB is met een heroverweging van dat beleid bezig, maar wij gaan er vooralsnog van uit dat die lage renteomgeving blijft bestaan. Dat betekent dat de druk op die rentemarge ook blijft bestaan en dat is een van de redenen dat wij hebben aangegeven dat wij in ons nieuwe strategisch plan willen kijken naar de wijze waarop we daarop kunnen reageren. Dan zijn er een paar aspecten die daar een rol spelen. De op zichzelf staande daling van die marge, die kan je opvangen door nog wat meer productie te doen. Dat zal zeker iets zijn dat we dit jaar proberen. We kunnen proberen om de share of wallet, zoals dat heet, toe te laten nemen. Dus meer dienstverlening aan de bestaande klanten aan te bieden. Maar we kunnen ook kijken naar methodes om die rentemargeafhankelijkheid geleidelijk aan wat te verminderen en dienstverlening aan te bieden waar meer een directe vergoeding tegenover staat. Nou, dat is niet eenvoudig. Dat zal ook niet met enorme sprongen gaan. Het is een uitdaging die op de sector al lang staat en waar nog niet aantoonbare successen zijn behaald. Maar wij denken wel dat het nodig is. En vanuit die noodzakelijkheid, opnieuw om wendbaar, weerbaar en schokbestendig te zijn en te blijven, zijn we met dat nieuwe strategisch plan bezig. Nou, dat strategisch plan, als we dat afgerond hebben, gaan we met NLV bespreken. Voor dit jaar, zo doen we dat ieder jaar, hebben we ons budget met NLV besproken. Dat gaat in de normale verhouding tot de aandeelhouder. Ja, en dat heeft natuurlijk allemaal niet direct invloed op het verzelfstandigingstraject. Dat verzelfstandigingstraject, dat zal allereerst vanuit de visie van het ministerie worden beoordeeld. De minister heeft aangegeven dat hij in de zomer zijn breder perspectief op de diversiteit van het bankenlandschap wil geven. Daar spelen op de achtergrond altijd de macro-economische ontwikkelingen en de rendementsontwikkelingen van de sector een rol. Maar het is ook weer niet één op één aan elkaar gelinkt. Dus laat ik maar even simpel zeggen, wij hebben als management de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de bank wendbaar, weerbaar, schokbestendig is en blijft. Daar zijn we iedere dag mee bezig. Het ministerie heeft aangegeven over die diversiteit in het bankenlandschap een analyse te doen en die naar de Kamer te brengen. En daarna zal NLV de minister adviseren en zullen we zien wat dat oplevert. Dat weten we op dit moment nog niet. Die gesprekken gaan er op dit moment ook niet over.
Jullie zitten daar, lijken er wel heel erg rustig in te zitten. Terwijl ja, de uitkomst ook al zei, oh, ik heb allemaal internetbankjes erbij gekregen. Drie is meer dan voldoende.
Nou, dat is inderdaad niet de manier waarop wij er naar kijken. Wij denken dat er een verdere digitalisering van financiële dienstverlening zal zijn. Dat is allemaal niet zo bijzonder om dat te constateren. Vroeger hadden we geen internet. Toen zijn we via internet gaan bankieren. Daar is mobiel bankieren naast gekomen. En het aantal klanten dat via internet en mobiel bankiert, dat neemt heel snel toe. Maar wij zetten vol in op de overtuiging dat uiteindelijk klanten ook behoefte hebben aan rechtstreeks contact en soms ook zelfs fysiek contact in de winkels. En ja, wij gaan dus tegen de trend in, niet door met het afschalen van het aantal vestigingen. We openen nog een paar nieuwe vestigingen. En de praktijk leert ook dat, dat klanten daar behoefte aan hebben, dat die dat op prijs stellen. Het is wel zo dat in die digitalisering wij nog een aantal slagen te maken hebben door te zorgen dat of je nu via internet, via mobiel of in de winkel of via het klantcontactcentrum contact hebt met de bank, in al die kanalen de informatie up-to-date hetzelfde is. En die slag moeten wij nog maken. Maar wij geloven absoluut dat er een element van waarde zit in die trits vertrouwen, tevredenheid, liefde van en voor de klant. Waar het met elkaar kunnen spreken een belangrijk element blijft.
Is het voor jullie mogelijk om bij een klein beetje met de aandacht van de minister te kijken? Kan het natuurlijk zijn dat de minister dat dan bijvoorbeeld helemaal niet vindt? Ik zeg van nou ja, Rabo, ING en ABN hebben ook genoeg kantoren, dus dat is eigenlijk het bankenlandschap eigenlijk nog niet recht genoeg.
Nou, er is in dat overleg waar ik het er straks over had, eigenlijk een brede politieke steun uitgesproken voor die diversiteit, voor die gewenste diversiteit en in ieder geval ook voor het maatschappelijk karakter van de Volksbank. De minister heeft daar een paar duidelijke opmerkingen over gemaakt. Hij heeft gezegd ja, dat de Volksbank zich zal ontwikkelen plotseling tot een full-fledged zakenbank, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Hij heeft ook aangegeven dat de bank zich goed heeft ontwikkeld langs die lijn van veilige producten, veilige en eenvoudige producten. We gaan met die ontwikkeling door. We hebben geen enkele aanwijzing dat dat niet een gewenste ontwikkeling is. Integendeel. En uiteindelijk is het aan de minister om daar een positie in te kiezen. Natuurlijk hebben we daar gesprekken over. Maar wat daar uiteindelijk uitkomt, ja, dat zullen we toch aan de minister zelf moeten vragen.
De Nederlandse Bank had in een toezichtsrapport een aantal toekomstscenario's geschetst. Vier, ja. Vrij extreem. Hebben ze er ook al bijgezet. Maar een van de opties was dat er misschien nog maar één bank zou zijn met filialen in de straat. Zien jullie zitten dat jullie dat zijn?
Nou, dat hangt natuurlijk ook af van het beleid van de andere banken.
Het is wel duur, dus het zegt wel misschien iets voor de winstgevendheid.
Nou, de vestigingen zijn natuurlijk vandaag een stuk kleiner dan ze vroeger waren. Het zijn vestigingen die niet op de meest dure plaatsen zitten. Ze zitten eigenlijk vooral op de plekken waar veel van onze klanten komen. En we zijn ook goed aan het nadenken naar vormen waarbij die vestigingen een wat ander gebruik krijgen. We zijn daarin echt aan het experimenteren om te kijken dat we de kosten die die vestigingen met zich meebrengen ook zo klein mogelijk kunnen houden, maar ook zo goed mogelijk kunnen inzetten. Ik denk zelf niet dat wij uiteindelijk de enige bank zijn die nog fysieke vestigingen heeft, dat geloof ik niet. Er is behoefte aan en wij denken dat dat zo blijft. En uiteindelijk moeten de collega's die met klanten gesprekken voeren, adviezen hebben in het hele land, ook gewoon een werkplek hebben. Dus wat dat betreft is het ook maar gewoon een kwestie van op een efficiënte manier je organisatie inrichten. Voor wat betreft de scenario's die de Nederlandse Bank heeft geschetst, voelen we ons sterk aangetrokken tot veilig en vertrouwd. Dat is een van de vier scenario's die de DNB in dat rapport noemt. In dat scenario is de persoonlijke relatie met de klant een kernelement. En dat is en blijft waar wij ons op willen onderscheiden. Wij kunnen niet, dat hebben we al eerder gezegd, een bank zijn die het meest investeert in de ontwikkeling van een digitaal platform. Voor zover nodig zullen we dat volgen. Daar ook in investeren. Maar het zal niet onze competitive edge zijn. Wij kunnen ook niet, willen ook niet de meest goedkope verschaffer van financiële dienstverlening zijn, waarbij alles in termen van operationele efficiëntie tot het laagst mogelijke kostniveau terugbrengt. Wij willen ons onderscheiden in de manier waarop we met de klanten omgaan. Dat heeft soms ook wat kostenconsequenties, maar die accepteren we. En wat belangrijk is dat we steeds zien dat het ook door klanten wordt gewaardeerd. Zowel in klanttevredenheid als in termen van klantgroei. Ik denk dat het antwoord is op de vraag.
Kun je misschien iets meer vertellen over hoe jullie denken concurrerender te worden op hypotheek met een looptijd van 20 en 30 jaar? Hoe jullie daar goed aan gevolg proberen te krijgen?
Wil jij daar iets over zeggen?
Ja, zeker. Ja. Ja, traditioneel is dat een segment wat niet een, een bankhypotheek is. Dat heeft een aantal achterliggende gedachten. Verzekeraars, die hebben over het algemeen, levensverzekeraars hebben uiteraard langere verplichtingen. Bovendien hun toezichtsstelsel, hun kapitaalstelsel, Solvency, Solvency II. En ook pensioenfondsen die in het financieel toetsingskader een gelijksoortig gedachtegoed hebben, die worden tot op zekere hoogte beloond in dat toezichtskader om beleggingen met een lange looptijd aan te bieden. Bij de regels van Basel is dat wellicht wat anders. Ook in combinatie met de manier waarop banken zich over het algemeen financieren. Nou, er zijn een paar ontwikkelingen en een paar mogelijke ontwikkelingen. Een aantal dingen waar ook wij over denken. Ten eerste is het zo dat we in staat zijn om onder onze obligatieuitgifteprogramma's naar lange looptijden te kijken. We zijn in staat om ook obligaties van 20 jaar uit te geven. Dus dat is een aspect daarin. Dus dat ook niet alleen het aanbieden van deze hypotheken, maar ook het financieren en het renterisico technisch gezien hedgen van deze hypotheken, dat is zeker goed voor ons mogelijk. Dus dat is een aspect daarin waar we naar kijken uiteraard. Dat zie je in het, eigenlijk in het hele bankaire landschap gebeuren. Het tweede is, dat is ook uiteraard iets waar ook wij naar kijken, zou het kunnen zijn dat in de verschaffing van hypotheken voor derden, in een segment van zeer lange looptijden, dat we dat kunnen doen met de dienstverlening en de competenties die ons bank al heeft. Dus daar zitten we, meerdere aspecten spelen daar een rol. Die zouden ertoe kunnen leiden dat we in dat segment wel actief kunnen zijn.
Nog één vraag over hypotheken, want als ik de andere banken sprak, zeker de marges waren dit jaar hypotheken nog echt wel aantrekkelijk in de maanden zomer. Maar vooral, jullie verwachten dat die marges komend jaar onder druk van de concurrentie toch minder goed zullen worden op hypotheken?
Nou, wat je dus ziet in de markt waarbij de rente echt zo laag onder nul is, en wat ook eerder deze week al in Nederland ook voor het eerst geconstateerd is dat eigenlijk het segment waar banken traditioneel hun hypotheken aanbieden, dus met een looptijd van rond de 10 jaar, dat daar door ook aanbieders internationaal, aanbieders uit andere sectoren dan de bankaire sector, het op zoek zijn naar rendement door beleggers, door grotere beleggers, in een omgeving waar de rente negatief is, dat een hele competitieve markt is. Voor ons is met name belangrijk dat als je kijkt naar onze financiering, spaargeld een belangrijke component van onze financiering is. En als je dan werkt met de gedachte en de uitgangspunten om onze spaarders op dit moment niet met negatieve rente te belasten, dan is helaas de rekensom niet zo ingewikkeld.
De 10-jaars rente is deze week ietsje onder de 1% gekomen. Nog niet bij alle aanbieders, maar er is in ieder geval een eerste voorzichtige beweging geweest onder de 1%. Mm-hmm. Wij hebben een bodem voor die spaargelden bij 1 basispunt tot 25.000 euro.
En bij 1 basispunt tot?
1 basispunt tot 25.000 euro. Omdat de relatief kleine spaarders nog steeds willen belonen voor het spaargedeelte. Tot 100.000 hebben we gezegd nul. Het overgrote deel van onze klanten valt binnen die 100.000 euro grens. Dus je kan voor die 38 miljard wel zeggen dat de bodem nul is. Nou, als je dan een 10-jaars rente hebt van 1%, ja, dan kan je daar niet meer van maken. Dan is dat zo'n beetje waar het nu zit. Dus dat zit onder die 1,37 die we in 2019 hebben behaald. Plus de vervroegde aflossingen, de omzettingen in die portefeuille. Gaan wij er dus inderdaad vanuit dat die rentemarge in 2020 verder zal dalen.
Maar jullie financieren toch denk niet volledig in het spaargeld, het kan altijd een deel kapitaal dat je op de markt
hebt. Klopt.
Juist,
dat klopt.
Dat is ook in arbeid meegekomen.
Ja. Nee, ook de wholesale funding, zoals dat heet, is goedkoper geworden. En je hebt inderdaad je eigen kapitaal. Je eigen kapitaal daar, op dag 1 is het gratis, maar de aandeelhouder wil daar wel een rendement op maken. Ja. Dus het is ook niet zo dat wij zeggen dat die hele rentemarge naar 1% gaat.
Ja.
Maar hij staat wel onder druk als onderdeel van dat geheel.
Ja. Die extra inkomsten, die extra commissieinkomsten, hebben bij andere banken gehoord van, nou, die taalpakketten maar omhoog. Ik zag in jullie cijfers dat er bij commissieinkomsten gewoon een groei was aan hypotheek advies. Mm-hmm. Jullie zijn aan het experimenteren met wat kleine MKB-kredietjes. Wat valt er nog meer te vinden in commissieinkomsten, behalve dan dus die betaalpakketten?
Ja, nou, die commissievergoedingen is een combinatie van verschillende elementen van de dienstverlening. Zoals bekend hebben wij een soft en een hard franchise model voor een deel van de merken. Dat betekent dat een deel van de vergoedingen die klanten ons betalen voor de dienstverlening die we doen, ook niet in onze cijfers zichtbaar is, maar bij die van de franchisenemers van Regiobank en SNS. Verder prima, want dat is hoe we het model met elkaar hebben opgebouwd. En die stijging bestaat ook uit een stijging op al de verschillende aspecten. De vergoeding voor betaalrekeningen stijgt. In de brief die de minister heeft gestuurd aan de Tweede Kamer over zijn visie op negatieve spaarrente, heeft hij ook een staartje laten zien van de kosten voor betalingsverkeer in Nederland in vergelijking met de andere Europese landen. Nou, het is een bekend gegeven dat wij in Nederland en heel goedkoop zijn, maar ook ontzettend efficiënt. Het betalingsverkeer particulier is het meest efficiënte betalingsverkeer ter wereld. 24/7, instant payments, nul transactiekosten voor de klant. Fantastisch, maar de banken leiden daar verlies op. Dus we concurreren elkaar heel stevig op betaalklantrelaties. Daarmee zijn we ook zo blij met die sterke stijging van 80.000 nieuwe betaalklanten. Omdat dat het begin van de relatie is. Als je dan kijkt naar de ontwikkelingen bij spaarrekeningen, waar die bodem van 0% voor eigenlijk alle banken voorlopig een gegeven is, dan ontstaat er vanzelf een beeld dat verlies op betalingsverkeer, een bodem van 0 bij sparen en een onder druk staande marge bij hypotheken, dus betekent dat er iets gaat bewegen. Nou, dat kan eendimensionaal zijn door de vergoeding voor betaalrekeningen te verhogen. Maar daar kijken we natuurlijk allemaal heel sterk naar elkaar, omdat de concurrentie daar heel hevig is. We kijken naar mogelijkheden om meer productie te maken, wat ik net zei. Dan compenseer je een beetje dat negatieve effect. Je zou per klant meer kunnen doen, maar, dat heb ik al eerder vanmorgen gezegd, we moeten ook kijken naar een verandering van de aard van de dienstverlening en een meer directe vergoeding daarvoor. En dat zal wat ons betreft de uitdaging zijn in de particuliere bancaire sector. In concurrentie met andere banken, in concurrentie met nieuwe toetreders, zijn wij in staat om die financiële dienstverlening zo klantgericht, zo waardevol voor de klant te laten zijn, dat die ook bereid is daar een iets hogere vergoeding voor te betalen. Die transitie, daar zitten we in.
Maar waar moet ik ons specifiek aan denken? Want iemand met een betaal- en spaarrekening bij jullie kan hoogstens wat beleggen of een hypotheek nemen. Er zijn niet zoveel heel andere producten die je ook voor een verzekering koopt, maar dat doen banken alleen nog via.
Er zijn verschillende vormen waar je aan kan denken. Als het gaat over financiële weerbaarheid, hebben wij uit onderzoek drie initiatieven gedetecteerd. Het eerste is kennis. We hebben als bank meer kennis over financiële zaken dan de gemiddelde klant. Bovendien vinden veel mensen in Nederland financiële onderwerpen ingewikkeld. En het neemt qua complexiteit zeker niet af. Ook niet als gevolg van de digitalisering. Er is wel gebruiksgemak, maar de onderliggende kennis is er niet altijd. En wij hebben die kennis wel. Dus wij willen vooral ook inzetten op die kennis. Tweede is dat veel Nederlanders zich niet financieel weerbaar voelen. Natuurlijk hebben we sowieso veel mensen die in financiële problemen zijn. Maar er is ook een groot deel van de Nederlandse bevolking dat zich niet voldoende weerbaar voelt. De recente studie van de Nederlandse Bank toont dat ook aan. En tot slot is er een heel groot deel, en dat is allemaal niet alleen in de lagere inkomens van de bevolking, die zich zorgen maakt over zijn toekomst. Over pensioen, over kan ik de zorgkosten nog wel betalen, kan ik in mijn woning blijven wonen in de toekomst. Kortom, kennis, weerbaarheid en zorg over de toekomst zijn kernelementen waar wij op over nadenken. Over de manier waarop we de dienstverlening veel meer op dat soort elementen kunnen inzetten. En dan uiteindelijk in de relatie met de klant daar ook een vergoeding voor kunnen vragen. En daar past dan vervolgens in dat je betalingsverkeer faciliteert, dat je spaargeld bewaart en dat je vanuit de relatie met elkaar een andere dienstverlening aanbiedt dan in het verleden, waar je eigenlijk alleen maar een balans ter beschikking stelde en die producten verschafte.
Nog even die franchisehouders. Het verhaal gaat dat we zijn nu met regio bank franchisehouders in gesprek over nieuwe afspraken. Het verhaal gaat dat daarin staat dat zij per afgesloten product direct de vergoeding aan jullie betalen.
Dat klopt natuurlijk niet, want dat mag niet. Dat provisiemodel is afgeschaft, ja. Dus dat is het niet. We zijn met Regiobank in overleg, met de Regiobank franchise-nemers, om hun verdienmodel meer in overeenstemming te brengen met datgene wat wij gezamenlijk, dat geldt net zo goed overigens voor de Regiobank franchise-nemers als voor ons, zien als waarde voor de klant. De kwaliteit van de dienstverlening, de toename van het aantal klanten, is een belangrijkere driver voor die kwaliteit dan de groei van spaargelden. Dus we zijn aan het kijken in overleg hoe we dat verdienmodel meer in lijn kunnen brengen met de aard van de dienstverlening aan de klant en de waardering die daarvoor heeft. Maar het is geen provisiemodel, want provisies nogmaals zijn niet meer toegestaan.
Ja, oké, dus je moet dan meer kijken naar wat een spaar ergens in Drenthe niet alleen rekening opent, maar ook meer advies kan geven.
Precies, ja. En dat de klant dat dan ook vervolgens waardeert. Ja.
Vinden wij ook dat bij heel veel andere banken de kosten voor personeel zijn gestegen door de controle van klanten, de controle van de transacties, nagaan van oude dossiers. Bij jullie zakken die kosten. Mm-hmm. Waar komt dat door en wat zijn precies de grote projecten die zijn afgelopen waardoor de inhuur zo is gedaald?
Ja. Yep. Ja, als je kijkt naar de Volksbank op dit terrein, dan is het zijn van een retailbank, een bank voor consumenten, wellicht een klein voordeel. Als je kijkt naar de grote projecten bij andere banken rond de derivaten en het herstelkader, dan is de Volksbank daar minder zwaar door getroffen in de afgelopen jaren. Dus het aantal dossiers wat door de Volksbank is behandeld en verrekend met klanten is vele, vele malen minder dan een aantal grootbanken. Dat betekent ook dat dus de omvang van dit soort projecten hier bij ons veel beheersbaarder is geweest en ook de doorlooptijd daarvan. Dus daar waar op dit punt, als ik het goed heb bij andere banken, de projecten tot in 2019 en misschien ongeveer tot nu hebben doorgelopen, dan is dat voor de Volksbank eerder afgerond en in kleinere omvang. Hetzelfde geldt wellicht voor onze investeringen in de poortwachtersfunctie, in klantintegriteit, in het detecteren van transacties die wij melden en moeten melden aan de FIU. Volksbank is een met haar karakter als bank voor particulieren wellicht minder complex in een aantal van deze regels. Ik noem bijvoorbeeld de regels om na te gaan voordat je een rekening opent, wie uiteindelijk de eigenaar is van de onderneming waar die deze rekening opent, de UBO-regelgeving. Je kunt je voorstellen dat dat voor ons een minder ingewikkelde en tijdrovende segment van klanten is. Zoals het er net over ging, zijn we inderdaad bezig om in de kleinzakelijke markt ons te positioneren, om het zo maar te zeggen. Alleen dat is een klantsegment wat veel dichter bij het particuliere zit met haar complexiteit dan eventueel internationaal vertakte ondernemingen met dochtermaatschappijen of met financiële of niet financiële activiteiten in Nederland. Dus dat zijn twee voorbeelden waar voor ons de inhuur van tijdelijke krachten, de omvang van deze projecten beheersbaar is geweest en waar we het effect zien in ook het inhuren van tijdelijke krachten en het effect tussen vorig jaar eind 2018 en eind 2019.
Hoeveel mensen werken er nu aan die portwachtersfunctie bij?
Ja, dat is een goede vraag. Ten eerste hebben we afdelingen van mensen die dit fulltime doen en daar ook in gespecialiseerd zijn. Dat zijn meer dan 200 mensen op dit moment. Tegelijkertijd is eigenlijk iedereen binnen de Volksbank iedere dag hiermee bezig. Want dit is iets wat voor iedereen belangrijk is en ook in onze cultuur en mindset zit. Om ervoor te zorgen dat we op deze manier met z'n allen voldoen aan wet en regelgeving. En overigens ook aan een thema wat in de Nederlandse maatschappij uitermate een belangrijk thema is. Ik bedoel, dat zien wij heel nadrukkelijk.
Maar korte aanvulling, de kosten voor klantintegriteit en transactiemonitoring die stijgen nog wel een beetje.
Ja.
Dus daar zit niet de daling van de kosten. Die is eigenlijk direct gerelateerd aan een aantal reorganisaties die we 2 jaar geleden hebben ingezet. En die in 2019 voor een belangrijk deel hun effecten hebben gezien. En er zijn nog een paar andere programma's waar we de operationele efficiëntie van hypotheekverstrekking, het openen van betaal- en spaarrekeningen in combinatie met verdere digitalisering nog proberen te vereenvoudigen. Maar dat effect zal ook in 2020, naar wij verwachten, niet voldoende zijn om per saldo tot dan een daling van kosten te laten leiden. Want we denken wel dat die kosten voor het zijn van de poortwachters, poortwachten nog wat zullen stijgen.
Zijn jullie, want heel veel andere banken zijn ook nog heel erg bezig met het op orde brengen van oude dossiers. Dus daar zit heel veel tijdelijke kracht erin. En je hebt natuurlijk de specialisten die permanent transacties in de gaten houden en nieuwe klanten screenen. Mm-hmm. Zijn jullie nu vooral met dat laatste bezig of zijn jullie ook nog jullie huis in orde over krijgen om even de buurman te citeren?
Het is voornamelijk het aanpassen van de vorm van datgene wat je bij klantintegriteit en transactiemonitoring nodig hebt aan de nieuwe zich doorontwikkelende wetgeving. Dus de oude repair activiteiten die zijn nagenoeg afgerond.
Ja, één vraag nog. Er is 250 miljoen extra kapitaal natuurlijk gegeven aan de staat. Ik kan me herinneren dat het vorig jaar werd gesproken over €500 miljoen of verder. Dus dat nadat die DNB take-eisen zijn ingevoerd, dat je zo ongeveer wel weet wat Basel 4 voor je heeft?
We hebben bij de presentatie van de halfjaarcijfers aangegeven dat wij aan het nadenken waren over de vraag in welke mate kunnen we excess capital aan de aandeelhouder uitkeren. Dat we daar een goedkeuringsproces met de ECB over hadden lopen. En dat als je naar de kapitaalsituatie zou kijken, dat je dan theoretisch zou kunnen denken aan een bedrag van €500 miljoen. Uiteindelijk hebben we in samenspraak met de toezichthouder besloten om €250 miljoen uit te keren. En het daar voor nu bij te laten. Wij willen een, wat ik al eerder zei, bovengemiddeld goed gecapitaliseerde bank zijn. Nou, dat zijn we. We hebben hoge kapitaalratio's en we zitten ook na Basel IV daar nog weer fors boven. En we willen sowieso niet scherp aan de wind varen. Maar het waait wel stevig. En om die reden is het verstandig om, om die kapitaalsituatie goed en robuust te houden. En hebben dus in overleg met de toezichthouder besloten dat die excess capital distribution zich zal beperken tot 250 miljoen. Dat is prima. De aandeelhouder is daar blij mee. Wij zijn daar blij mee. De toezichthouder heeft het goedgekeurd. En voor nu hebben we geen verdere plannen om dat te doen. Als we over 1, 2 jaar eigenlijk die 250 miljoen weer terugverdiend hebben uit hoofde van verdere ingehouden winsten, dan gaan we weer opnieuw kijken. Maar op, nu, op dit moment zijn er geen andere plannen.
En, oh ja, toegegaan opmerking dat return on equity natuurlijk ook gedrukt werd door die hoge kapitaalspositie. Het is nu nog niet te zien, dus ergens omdat in december dat geld eraf is gehaald. Zouden jullie nu wel over die doelstelling van 8% gaan als het zo blijft zoals het nu is?
Nou, dat is gelet op de outlook die Pieter gegeven heeft, zeer onwaarschijnlijk.
Omdat
er iets aan de handen. Ja, precies. En we stellen een dividenduitkering voor die in lijn is met 60% van de winst. Dat is ons bestendige beleid. Maar betekent dat de rest van de winst natuurlijk alweer toegevoegd wordt aan het eigen vermogen. Dus over 2 jaar hebben we die 250 miljoen alweer ingehouden. Dus we moeten van dat effect op de return on equity niet te veel verwachten. Goed, wij zijn hier nog, we kunnen nog verdere vragen beantwoorden, maar voor nu beëindigen we de formele presentatie van de jaarcijfers. Namens Pieter bedankt en wij sluiten ook de call.
Dames en heren, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze telefonische...